Ik ben Siglinde en dit is Koken Eten. Een podcast over wat we eten, hoe we dat doen en wat dat zegt over wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Dit is aflevering 3. Het is bijna kerstmis. De lichtjes branden in de kerstboom. Op Spotify staat de playlist Sad Christmas Classics op. En toch voelt het niet echt als kerst. Ja, ik moet niet zeggen waarom natuurlijk. Dat zijn zo de dagen waarin het moeilijker is om, om niet te kunnen zien wie dat je wilt zien. Om niet te kunnen vastpakken wie dat je wilt vastpakken. En ik wilde eigenlijk de kerstdagen gewoon aan mij laten voorbijgaan. Met niks speciaal op kerstdag. Een paar cadeautjes om open te doen met mijn stiefzoon. Die vanaf dan een weekje bij ons is. En op kerstavond gewoon met ons drieën. Veel hapjes eten en een of andere melige film kijken. En dat was het. Ik was niet van plan om eigenlijk echt iets te koken. Ik kook super graag, hè, maar ik kook het liefst voor mensen. En ik ben in deze periode herbegonnen met HelloFresh. Gewoon omdat ik even de mentale ruimte niet meer heb om te moeten nadenken van wat gaan we eten. Wat moet ik daarvoor in huis halen? Om dan nog te proberen een beetje creatief te zijn. Dus we laten voor het merendeel van de dagen een maaltijdbox komen. En ik kon mij er echt niet toe brengen om een heel menu te gaan uitdenken. En speciale dingen en weet ik veel wat. Als we toch niemand mogen uitnodigen of kunnen uitnodigen. Maar ik was daarnet in de winkel en ineens zag ik daar een glazen bokaal staan met mirabellen. Ik weet niet of jullie mirabellen kennen, dat zijn kleine gele pruimpjes. Die worden dus in een bokaal verkocht, meestal op siroop. En in het verleden heb ik mirabellen eigenlijk altijd maar met één gelegenheid gegeten. En dat was met de kerstdagen. Met kerstdag maakt mijn moeder normaal gezien kalkoen met mirabellen en kroketten of pomme duchesse. Iets gefrituurd aardappeligs. Het is al jaren eigenlijk niet meer dat dat op kerstdag zelf is. Sinds wij alle vier volwassen zijn, is het meer een kwestie van wanneer kunnen we niet al te ver na kerstmis is allemaal samenkomen. En dan eten we dat. Dus ik zag in de winkel een bokaal mirabellen staan. Ik heb die dan ook meteen gekocht. En ik dacht, kom aan, hier zijn mirabellen. Dit is een teken dat ik op kerstdag zelf toch iets meer moeite moet doen. Dus ik heb gewoon echt voor de lui wijven optie gekozen, namelijk een gebraad. Dat een soort van al half klaargemaakt gebraad uit de koeling. Een zak kroketten en dan mirabellen. Dus we gaan toch een klein beetje ons best doen. Maar ja, ik ben zelf niet opgegroeid met grote kerstfeesten en dit en dat. Kerst bij ons thuis was eigenlijk, eerlijk gezegd, nooit echt heel gezellig. Maar er was wel lekker eten. Dus daar heb ik wel goede. Aan het eten heb ik goede herinneringen. Dus mijn kerstavond was dat dan kaasschotel of fondue of iets dergelijks. En dan kerstdag zelf kalkoen, mirabellen, kroketten. Dus ja, kijk, zo door een pot mirabellen in de supermarkt ga ik toch. Wordt kerstmis toch iets minder grinch-achtig dan ik vooraf gedacht had. Ik heb weer een compleet onwetenschappelijk onderzoek gedaan op Instagram. Ik vroeg wat mensen zoal eten tijdens de kerstdagen of wat ze vroeger thuis aten tijdens de kerstdagen. En eigenlijk uit bijna alle antwoorden sprak echt een grote melancholie van, goh ja, kijk, normaal zouden we dit, normaal zouden we dat, maar nu zal het allemaal anders zijn. En velen zeggen dan ook van, we gaan het dit jaar gewoon echt heel simpel houden. Een afhaalmenu van een traiteur of van een lokaal restaurant. Zo steun je de horeca natuurlijk. Sommige hobbykoks maken er toch een erezaak van om dan een mooi menu samen te stellen. Maar evengoed, eigenlijk zijn er mensen die zeggen van, we gaan gewoon een shitload aan ovenhapjes kopen en in de oven smijten en dat is het dan. En ik begrijp dat heel goed. Ik begrijp dat echt heel goed. Dus ik vroeg naar wat mensen zoal eten, normaal gezien, in een normaal jaar. En mensen zijn toch echt wel, ja, gewoontedieren, hè. Traditie viert toch wel hoogtij. Wat in nagenoeg elk antwoord sowieso terugkwam, waren de kroketten. Mensen houden van kroketten, dat is echt ongelooflijk. Ik begrijp dat, hè. Mensen zijn echt zot van kroketten. Kroketten met de kerstdagen, dat is het nek plus ultra. Dan mocht je echt helemaal laten gaan qua kroketten. Pas op, je mocht je altijd laten gaan qua kroketten van mij. Hè. Van mij mag dat, hè. Hoe eten jullie trouwens jullie kroketten? Vraag ik mij nu ineens af. Want er zijn wel meer dingen die ik op een rare manier eet. Maar afhankelijk van... Ik ga eigenlijk zelden een kroket gewoon in stukjes snijden en in mijn saus dopen en dan opeten. Naar gelang mijn gemoedstoestand bedek ik die helemaal met saus. Zodat die zo lekker soggy worden. En eet ik die dan zo. Of een andere alternatieve methode die ik soms eens toepas, is uw kroket halveren. Dan met een vork de puree eruit halen en opeten. En dan pas het korstje. Dus uw korstje voor het laatst houden. Dat is echt heel lekker. Ik kan het aanraden. Dus de kroketten zijn echt een klassieker op de feesttafel. Mensen zijn, ik zei het al, mensen zijn echt gewoontedieren als het op zulke feesten aankomt. Ik vond het echt zo grappig. Er was iemand die stuurde van, kijk, normaal gezien maakt mijn grootmoeder elk jaar... ik geloof dat het kippensoep was. Maakt mijn grootmoeder elk jaar kippensoep. En op een gegeven keer was mijn grootmoeder die kippensoep zodanig beu dat ze vooraf aankondigde dat ze dit jaar of dat jaar met het kerstfeest voor de familie geen kippensoep zou maken. En de persoon die mij dat bericht stuurde zei, wij zijn toen collectief met de kleinkinderen in opstand gekomen. En we hebben gezegd dat we niet naar het feest zouden komen als zij die soep niet maakte. Ik vind dat geweldig. Hoe eten een volksopstand kan teweeg brengen. Fantastisch toch? Nu vaak is het ook, het is natuurlijk, ja... Zo'n heel diner organiseren, het is wel iets natuurlijk, het vraagt wel veel moeite. Dus in veel families wordt het bijvoorbeeld ook zo gedaan van één kant van de familie brengt het voorgerecht mee, de ander maakt het hoofdgerecht, nog iemand anders brengt dessert mee. Dus zo worden de rollen zo'n beetje verdeeld. Wat ook een klassieker is natuurlijk, is fondue of gourmet of steengril. Dat zijn zo'n beetje modernere... Nog altijd zeer retro, maar toch modernere feestconcepten. En dat is natuurlijk inderdaad, ja, dan kook je samen. Dan is niet één iemand, in de praktijk meestal moeder de vrouw, die in de keuken staat en zwetend alles mag klaarmaken en naar de tafel brengen. Maar dan doe je het allemaal samen en dan is er ook niet één iemand tot de keuken veroordeeld. Wat ook wel een fijne manier is natuurlijk om dat dan te doen. Maar dus, bij mijn moeder is het met kerstdag, of was het met kerstdag, of is het normaal gezien kalkoen. En dat is wel iets grappig, die kalkoen, want die kalkoen, daar hangt een hele soort van Babelse spraakverwarring aan vast, aan die kalkoen, of toch wat de oorsprong en de etymologie betreft. Want je moet er maar eens over nadenken. In heel veel verschillende talen lijkt die kalkoen vanuit alle kanten van de wereld te komen. Laten we beginnen met het Nederlands. Kalkoen is afkomstig van, of een verkorting van, Calicutse hoen. Dus een hoen, een hoender, een kipachtige, uit Calicut. Een havenstad in Kerala, in India. Dus een hoen uit India. Dan is er het Frans, dinde, van India. En ook in het Turks komt een kalkoen zogezegd uit India, want in het Turks is kalkoen gewoon Hindi, wat ook opnieuw verwijst naar India. Dan is er het Engelse natuurlijk, waarin ze spreken over turkey. Daar hebben ze het over turkey. Sorry, excuseer, ik ga gewoon proberen te spreken. Dus daar hebben ze het over turkey. En in het Portugees heet een kalkoen Peru. Jawel, naar Peru, het land in Zuid-Amerika. Dus dat is iets heel ingewikkelds met die kalkoen. Want waar komt die precies vandaan? En waar komen al die namen vandaan voor de kalkoen? Blijkbaar is er ergens gaandeweg een verwarring ontstaan tussen de wilde kalkoen zoals die in Noord- en Midden- en ook wel Zuid-Amerika te vinden is. En tussen een uit Afrika afkomstige hoenderachtige, die in het Engels guinea fowl heet, parelhoen. Heel lang geleden in Engeland. Pas op, ik durf nooit heel goed iets te zeggen over de geschiedenis van eten in Engeland, hè, want er is maar één iemand die de koningin is van de geschiedenis van het Engelse eten, en dat is Regula Isewijn. Dus echt, oh, ik hoop dat ik hier niet te veel fouten maak, want al heel Queen Regula, en ik zou haar niet kwaad willen maken. Maar dus, ik vertel het maar zoals ik het begrepen heb. Dus de guinea fowl, of de parelhoen, was afkomstig uit Afrika. En toen de eerste kolonisten in Noord-Amerika aankwamen, zagen zij daar een lokale hoenderachtige die leek op de guinea fowl, de parelhoen van in Engeland, of die vanuit Afrika in Engeland aankwam. En dus hebben zij dat dezelfde naam gegeven. Namelijk turkey cock. Ja, kijk hier. Turkey looks like a different bird of slightly similar appearance, a guinea fowl. Birds of the family Numididae, 4 genera, originated in Africa, which was called a turkey cock in Europe since it was originally imported from Turkey, then part of the Ottoman Empire. Die parelhoen die kwam dus vanuit Afrika in Europa terecht. Die handelsroute die ging vaak door Turkije, of die beesten die werden door Turkse handelaren gebracht. Dus vandaar dan de verwijzing naar Turkije in die naam. En toen dan de eerste kolonisten in Noord-Amerika aankwamen, die herkenden of die zagen daar een lokale vogel die heel erg leek op die guinea fowl, die parelhoen van in Engeland. En dus noemden ze die ook turkey cock of turkey. Dus zo eigenlijk, het zou een verwarring zijn tussen twee verschillende vogels eigenlijk. En de term, al die termen die verwijzen naar India, dat zou dan weer teruggaan op die klassieker, hè? Columbus die in Amerika aankomt en denkt dat hij in India is. Ja. Dat zou daarop teruggaan, op het feit dat dan die vogels uit Amerika, dat ze dan dachten dat ze in India waren. Maar dus, de enige taal, of één van de enige talen, want ik heb natuurlijk niet alle talen gecheckt, maar één van de enige talen waarin dan echt expliciet verwezen wordt naar Noord- of Zuid-Amerika, is dan het Portugees, waarin een kalkoen Peru heet, naar het land Peru. In andere talen wordt dan weer eerder in de naam kalkoen verwezen naar het geluid dat het beest maakt. In het Duits is het een troethaan. Wat dat eerste deel troet zou dan verwijzen naar het geluid dat een kalkoen maakt. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit een levende kalkoen in het echt gezien. Dus ik zou eigenlijk niet weten hoe dat klinkt. Maar het is een gek beest, hè, die kalkoen. En hij komt van overal. Het is echt een wereldburger. De kalkoen is een wereldburger. Laten we het daarop houden. Dus kalkoen met de kerstdagen, dat wordt hier in België wel vaak gegeten. Nog meer in Nederland eigenlijk. Maar dat is eigenlijk iets heel Angelsaksisch. Want als je gaat kijken naar wat in België vroeger tijdens grote feestmaaltijden werd gegeten, ja, kip, hè. Kip en groentekrans. Of een groot gebraad. Zulke dingen. Maar kalkoen, dat is eigenlijk, het eten van kalkoen tijdens de kerstdagen is eigenlijk iets dat pas is beginnen doorbreken na de Tweede Wereldoorlog. De Amerikanen hebben natuurlijk hun kalkoen met Thanksgiving. Dus dat is iets eerder in die eindejaarsperiode. Engeland heeft ook de kerstkalkoen. En ja, na de Tweede Wereldoorlog, alles wat uit de Angelsaksische landen kwam, met de bevrijders mee, alles, dat was allemaal indrukwekkend en goed en tof. En ja, laten we dat doen en hip. Dus het feit dat er dan kalkoen op de feesttafel is beginnen komen, is echt iets wat overgenomen is na de Tweede Wereldoorlog van de geallieerden. En ook het feit natuurlijk, één kalkoen, dat is een groot beest, hè. Eén kalkoen, daar kun je echt al redelijk wat mensen mee eten geven. Dus dat is natuurlijk ook interessant voor zo'n groot familiediner. Dus nu, in deze tijden, gaat dat ook al zomaar niet. Maar wat ik eigenlijk toch ooit eens in het echt zou willen zien, is een zogenaamde turducken. Kennen jullie dat? Turducken. Het is wat... het is echt... Het is een soort van monster. Monster van Frankenstein. Het is dus een kalkoen. Gevuld met een eend. Gevuld met een kip. Tur. Duck. Een. Dat is echt, oh my god, als je daar foto's van ziet, dat is geschift. Dat is echt geschift. Als ik hoor dat iemand dit jaar met kerstmis een turducken maakt, dan moet je ofwel een heel grote diepvriezer hebben, ofwel dan ga ik u echt verdenken van een lockdownfeest. Ik weet niet, dat is 20 kilo vlees of zo. Maar dus, het is een andere kerst dan anders, hè. Sowieso, allee, ik ben niet alleen. Ik denk dat het in andere jaren al moeilijk is voor mensen die alleen zijn. Ik denk dat dat nu nog veel erger is. Maar ja, we moeten blijven hopen, zeker. We zullen er maar van uitgaan dat het ooit beter wordt. Ik moet nu denken aan mijn lievelings kerstlied. Have Yourself a Merry Little Christmas. Dat is nu vooral bekend in de versie van Frank Sinatra. Maar die heeft een heel andere tekst dan de oorspronkelijke versie. De versie van Frank Sinatra is redelijk zoetsappig en positief. En hang a shining star upon the highest bough. Maar de oorspronkelijke versie is gezongen door Judy Garland. Komt uit de film Meet Me in St. Louis. En die is veel, veel, veel melancholischer. En past ook perfect in dit gekke jaar. Vooral de laatste strofe is... Och, man. Wenen. Echt waar. Ik pak de tekst er even bij. Maar dus, ik hoop dat jullie een mooie kerst hebben. Met veel eten. Echt. Zelfs al zijn de herinneringen later aan het feest zelf niet goed. Ik hoop dat de herinneringen aan het eten goed zijn. Someday soon we all will be together, if the fates allow. Until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Ooit zullen we weer samen zijn, als het lot het toestaat. En tot dat moment zullen we ons er gewoon allemaal door moeten broddelen. Voilà. En ik hoop dat jullie een fijne kerst hebben. Tot de volgende. Volg me gerust op Instagram via kokeneten.podcast. Abonneren kan ook via je favoriete podcastkanaal. En er is ook een website, kokeneten-podcast.be. Someday soon, we all will be together. If the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now.